Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom bij BNR Digitaal. De strijd om de huiskamer wordt gestreden door Netflix en Disney+. Om nog maar even twee van de bekendste streamingplatforms te noemen. Maar welke nieuwe series maken nu de meeste impact? Dat analyseren we zo meteen. Nu eerst. Het internet wordt veelal veilig gehouden door vrijwilligers die jagen op kwetsbaarheden in software. Zoals de mensen van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, oftewel DIVD. En laat die stichting nou juist een nieuwe, internationaal georiënteerde entiteit hebben opgetuigd. En dat is CCert.Global. Om ons te vertellen waarom we die keihard nodig hebben, hebben we vandaag Ewart Driehuis te gast. Hij is voorzitter van die organisatie en vandaag mijn co-host. Goed dat je er bent, Ewart.
Dankjewel.
Leg nog even in het kort uit. Wat doen jullie nou precies als DIVD?
DIVD is een club van inmiddels meer dan 100 vrijwilligers. En vanuit Nederland zoeken wij eigenlijk naar kwetsbaarheden in belangrijke software die het hele internet bij elkaar houdt. Die kwetsbaarheden, als we die hebben gevonden, dan gaan we daarna het hele internet afscannen. En met onze infrastructuur kunnen we dat met een paar uur ongeveer doen. Kunnen heel veel anderen ook, hoor, maar wij kunnen dat ook. En dan weten we ongeveer waar dat is, hè, op basis van op IP-adres en geo-IP. Maar dan het laatste stapje, dat is dan heel moeilijk soms, is dan moet je de mensen die die problemen hebben gaan inlichten. En die bedrijven en organisaties en overheden, dat zij die problemen hebben. Nou, wij proberen alle drie die dingen te doen. En DIVD gaat met name over die eerste twee stappen van het proces. Dus de research en het zoeken naar de problemen. En zij melden dat dan ook in Nederland. En de rest van de wereld, daar moet het ook gemeld worden.
Ja, en voor de goede orde, het is belangrijk om die kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken, omdat die kunnen misbruikt worden voor cyberaanvallen bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Dat is een beetje waar het om gaat. Waarom is er dan nu die nieuwe internationale entiteit nodig om het derde punt aan te pakken, stel ik me zo voor?
Ja, dat is omdat in Nederland zijn eigenlijk, de overheden zijn ons heel erg goed gezind hier. Die hebben ons eigenlijk, je kan het een soort buurtvrijkaart, kun je het noemen. Dus wij mogen doen wat we doen. Maar scannen, dat bevindt in een grijs gebied. In sommige landen worden vanwege de wetgeving wordt dat toch meer als een soort hackpoging gezien. En dat betekent dat je ook in andere landen niet per se zomaar heel makkelijk met kwetsbaarheden informatie onder je arm aan kan kloppen en zeggen van hallo, ik heb een rondje om je gebouw heen gedaan en een paar raampjes open zien staan en nu moet je blij zijn met mijn melding.
Mm-hmm.
Dat is altijd heel lastig. Dus het zorgen dat die kwetsbaarheden ook daadwerkelijk landen, dat er iemand zich daar een eigenaar van voelt en die daadwerkelijk ook oplost, dat is een hele belangrijke laatste stap in dat proces. Als je daar niet in slaagt, dan weet je waar de problemen zich bevinden, maar dan zijn ze nog steeds niet opgelost, is het internet nog steeds kwetsbaar.
Ja.
Omdat dat internationaal zo lastig is, er zijn heel veel landen, heel veel verschillende wetgevingen, veel verschillende culturen. En daarom hebben we daar een aparte stichting voor opgetuigd, zodat we ruimte kunnen geven daarvoor. En dat we dus ook in zoveel mogelijk landen eigenlijk wij noemen dat een chapter, willen we daar bouwen.
Een aanspreekpunt.
Een aanspreekpunt, maar ook een organisatie, een suborganisatie, om het zo maar te zeggen, die ervoor kan zorgen dat in die landen, dat zij daar ook de reputatie krijgen van, hey, als deze mensen met een melding komen, dan kunnen we ze vertrouwen.
Mm-hmm.
Dan hoeven we ze niet weg te jagen. Ook dat dat we daarmee het netwerk uitbouwen. Dat we dus ook zoveel mogelijk organisaties, overheden en individuen weten te bereiken met die informatie.
Nou, ik hoor jou heel vaak het woord wetgeving zeggen. Is dit nou vooral een juridische kwestie? Of speelt er ook een stukje cultuurverschil mee? Want je hebt te maken met organisaties in andere landen, andere omgangsnormen en misschien ook schaamte van, jullie komen ons even wijzen op onze fouten. Wat is nou de grootste factor dan?
Dat klopt. Het is beide. En ik zou niet durven zeggen of het 50-50 is, maar zo voelt het wel. Ik heb in het verleden ook wel eens, zelfs als ik bij een commercieel bedrijf werkte en we kwamen ergens achter een enorme hoeveelheid, bijvoorbeeld, ik heb wel eens met mijn organisatie zooi creditcards gevonden die gestolen waren. Dan ga je dus naar een groot creditcardmaatschappij toe en je zegt van, luister, ik heb een paar miljoen creditcards voor je gevonden. En ze wimpelen je gewoon af. Ze zeggen, ga weg, je bent iets aan mij aan het...
Ze nemen je niet serieus eigenlijk.
Ze nemen je niet serieus. Ze denken dat je wat aan het verkopen bent. En dus die angst daarvoor, dat is heel erg afhankelijk van waar je komt. In sommige landen word je met open armen ontvangen. Andere word je, daar kom je gewoon niet over de drempel. Maar wetgeving is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten was het eigenlijk tot heel kort geleden... Kon je gewoon aangeklaagd worden als je als ethisch hacker een probleem had gevonden en daar was geen opdracht voor gegeven. En pas eigenlijk een paar weken geleden heeft de VS de intentie uitgesproken om de ethisch hackers niet te vervolgen als ze dat soort dingen doen. Dus het is heel divers.
Ja. Waarom was dit er eigenlijk nog niet? Want jullie hebben het nu opgezet, jullie gaan de wereld in, maar de eerste qua internationale oriëntatie die dit aanpakt?
Ja, dat klinkt misschien heel raar. Want waarom heeft nog niemand dit gedaan? En ik weet het antwoord niet helemaal, maar ik vermoed dat het toch komt omdat overheden, die maken zich druk om hun eigen land.
Ja.
Dat is de scope van hun werk en dat is ook logisch. Nou, samenwerking van overheden, die zorgen er toch voor dat ze gezamenlijke dingen doen, maar niemand voelt zich eindverantwoordelijk voor het internet.
Nee, maar we hebben toch een EU wat op zijn minst voor Europa zou moeten betekenen dat zoiets er al zou moeten kunnen zijn, vanuit overheden gestimuleerd.
Nou, en dat is ook zeker een pad die we willen bewandelen, maar het is er nog niet. Dus mensen die proactief achter die problemen gaan aanjagen om ze echt ook over de eindstreep te trekken, dat is er niet. Ja. Bijna geen enkele overheid doet proactief alles scannen. Er zijn wel programma's, maar dan moet je je bijvoorbeeld op inschrijven als bedrijf of als individu. En daar dus toestemming voor geven. Maar niemand, wij scannen gewoon of je erom gevraagd hebt of niet.
Ja.
En wij vertellen jou dat je een probleem hebt of je erom gevraagd hebt of niet.
Ja.
En dat doet geen enkele overheid. En ook commerciële partijen, die kunnen hier geen droog brood mee verdienen. Want die kunnen nogmaals, als je een rondje om iemand zijn huis hebt gelopen en een raampje open ziet staan en je belt bij iemand aan, dan trekken ze niet direct de portemonnee open. Dan roepen ze, hallo, wat ben je? Ben jij een inbreker? Wat doe jij hier?
Maar dit komt dus ook omdat jullie de DIVD zijn, weet je wel. Institutie ook nu door de Nederlandse staat gesubsidieerd. Weten we sinds afgelopen winter. Is dat in andere landen dan niet? Zijn er geen in ieder geval andere Europese of Westerse landen die ook een evenknie van de DIVD hebben om dit soort problemen aan te pakken?
Nou, er zijn wel natuurlijk organisaties van vrijwilligers voor allerlei redenen die proberen het internet beter te maken. Of dat nou is met het afspreken van standaards, of dat nou het delen van dreigingsinformatie is. Die zijn er. Maar echt organisaties die proactief kwetsbaarheden najagen, die kennen wij niet, nee.
Nee. Nou ja, dat is toch opvallend. Is dat dan niet Nederlands, dat we dat hier wel serieus nemen? Dat jullie, er is natuurlijk ook hard gelobbyd door de mensen achter de DIVD. Onder meer Victor Gevers, bekende ethisch hacker, die natuurlijk ook een centrale rol in speelt. Doen andere mensen in andere landen zoals jullie niet genoeg hun best? Of krijgen ze de kansen niet? Heb je daar wel eens gesprekken over met andere clubs in andere landen?
Nou, dat is een goede vraag. En ik denk dat er twee redenen zijn waarom dit goed werkt in Nederland. En de reden één is dat wij inderdaad dus die samenwerking met de overheid hebben. Dus de overheid is daar een geweldige partner in en inderdaad subsidieert ook. En dat betekent dus dat wij, want we hebben natuurlijk best wel veel kosten. We hebben die platforms voor het scannen.
Ja.
Wij moeten een heleboel communicatie doen. We moeten naar plekken heen reizen enzovoort. Dus dat kost allemaal geld. Dus dat is fantastisch. Maar het tweede is inderdaad ook dat Victor Gevers, maar ook Chris van het Hof, Astrid Oosterbrug, de drie oprichters van DVD, dat zijn Nederlanders. Waren die in België geboren, dan had het zomaar eens BIVD kunnen zijn.
Ja, ja, ja.
Maar dat zijn wel de twee factoren.
Ja. Tot slot nog heel kort. Jullie presenteren je nu aan de wereld als CSER.global. Nou, het einde van dat woord zegt het eigenlijk al. Jullie zijn volgende week op de grote security conferentie RSA in San Francisco. Wat gaan jullie daar doen?
Nou, wij gaan daar praten sowieso. Wij hebben fans over de hele wereld inmiddels. En bijvoorbeeld, we hebben ook fans in de VS. Dus bijvoorbeeld, we hebben ook giften gekregen vanuit de VS. En we gaan natuurlijk ook met die mensen praten over wat wij met hun geld hebben gedaan. Maar wij gaan ook nieuwe vrienden maken. Wij gaan overheden ontmoeten. Met andere woorden, wij gaan vrienden maken en een nieuw netwerk bouwen.
Digitaal.
En dan gaan we door met de volgende strijd, maar dan meer in de entertainmenthoek. Want we gaan het hebben over wat liefhebbers van fantasierijke televisieseries afgelopen weekend hebben gedaan. Namelijk kijken naar Netflix, waar het nieuwe vierde seizoen van Stranger Things verscheen. En tegelijkertijd op Disney Plus de lang verwachte spin-off van Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Voor wie die franchises helemaal niets zeggen, beide series hebben direct de kijkcijferrecords voor die streamingplatforms verbroken. En dus kunnen we ons afvragen, gaan we met dit zware geschut spreken van een nieuwe fase in de strijd tussen de streamers? Die vraag stellen we onder meer aan Thijs Schrik, serierecensent bij onder meer NRC. Dus Thijs, heb jij dit hele weekend ook zitten binge-watchen?
Nou, ik mocht al wat dingen vooraf kijken. Dus ik kon een weekend eerder al binge-watchen.
Ja, en gedaan dus.
Heb ik ook gedaan, ja. Van Stranger Things heb ik ook een recensie geschreven. En Obi-Wan heb ik wel gewoon als een normale consument bekeken, zeg maar.
Ja, precies. Ja, ja, ja. En jij was van allebei net zo onder de indruk als de kijkcijfers doen vermoeden.
Nou, ik was een soort van kritisch wel over Stranger Things. Want dat is natuurlijk een beetje de blockbuster van Netflix, is dat, die serie. En je merkt gewoon, het moest meer, het moest groter, het moest... Hele lange afleveringen had het ook. En ik dacht van, een beetje too much. Maar ja, goed, de cijfers liegen niet. Dus de mensen zaten er echt wel op te wachten.
Yeah.
Het breekt records voor Netflix, wat ook wel een beetje verwacht was.
Yeah.
En Obi-Wan vond ik wel indrukwekkend dat het gewoon... Ja, je hoeft niet meer naar de bioscoop en de blockbuster-ervaring krijg je gewoon thuis. Dat in die zin wel heel indrukwekkend, ja.
Nou, ik ben Nijtje. Ik heb de afgelopen avonden alleen de eerste aflevering van allebei kunnen zien. Ik ben bepaald niet teleurgesteld, moet ik zeggen. Ewart, als we toch nerds onder elkaar zijn, jij ook?
Ja hoor, ik heb Obi-Wan vooral natuurlijk. Kreeg ik echt een verschrikkelijke nerdkick van.
Ja, nou, dat is leuk. Dan gaan we eerst even inzoomen op Stranger Things. Muziek die zorgt eigenlijk al een beetje voor kippenvel, hè?
Zit er helemaal in.
Ja, precies. Een science-fiction serie waarin een groep tieners de strijd aangaat met wezens uit een andere dimensie. Het speelt zich af in de jaren 80, propvol met verwijzingen naar het tijdperk. Thijs, misschien is de vraag stellen beantwoorden, maar waarom is Stranger Things zo'n enorm succes op Netflix?
Ja, het is eigenlijk gewoon een hele slimme mix van allerlei soorten genres. Horror zit erin, humor zit erin, het is bovennatuurlijk. Maar er zit ook gewoon heel veel nostalgie in. Inderdaad, jaren 80, popcultuur. Het is een beetje Stephen King meets Steven Spielberg. En ja, dat raakt toch echt wel een snaar bij mensen.
Ja.
En een leuke jonge cast, zeker in het begin. Ze zijn nu een beetje misschien te oud aan het worden.
Ja.
Dat is heel charmant. Maar ook gewoon een spannend verhaal. En ik denk juist ook voor een wat jongere doelgroep... daar voelt het een beetje zo van, mag ik dit eigenlijk wel zien?
Ja.
En oudere doelgroep zit er ook gewoon wel wat in. Dus het is voor iedereen. Dus dat is gewoon, dat verklaart het succes wel, denk ik.
Dat het generatieoverstijgend is eigenlijk.
Zeker, ja. Voor iedereen net weer iets anders. En dat is echt wat Netflix wil ook.
Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook interessant. Want Netflix heeft in ieder geval gecommuniceerd... dat er voor Stranger Things 287 miljoen uur zijn gekeken. Alleen al in het openingsweekend. Het oude record stond op 193 miljoen uur voor de serie Bridgerton. We hebben het de afgelopen tijd nogal gehad over dat het met Netflix helemaal niet zo goed ging. Teruglopende abonneeaantallen. In hoeverre is zo'n nieuwe hit dan opsteker genoeg dat ze weer de weg omhoog gaan vinden?
Ja, dat is de grote vraag. Want inderdaad, het vorige kwartaal voor het eerst in 10 jaar dat ze een abonneedaling hadden. En ze verwachten eigenlijk ook dat nu weer zou gebeuren. Maar misschien dat Stranger Things inderdaad zo'n hit weer is. Ja, het is echt een popculturele sensatie, kun je ook wel zeggen. Er is ook bijvoorbeeld een liedje van Kate Bush. Nou ja, echt een iconische jaren 80 artiest eigenlijk.
Zullen we even naar luisteren?
Ja.
Ja, Running Up That Hill uit 1985. En staat nu bovenaan de hitlijst, omdat het te horen is in Stranger Things.
Ja.
Op zich dat fenomeen, oude muziek wordt opnieuw populair dankzij moderne films en series, dat kennen we al even. Zagen we ook bij de films Guardians of the Galaxy. Zat vol met oude muziek.
Ja.
Maar dat is dan toch ook van waarde voor de Netflix om te zeggen, joh, platenlabels en andere ook producten, schoenen, speelgoed. Hier krijg je zoveel exposure. Dat is gewoon commercieel interessant voor je. Kunnen ze dat niet inzetten, verder benutten?
Ja, product placement bestaat al wel natuurlijk. Met dat er bijvoorbeeld Coca-Cola of Pepsi, noem maar een merk op, dat in beeld is. Dat heeft Stranger Things ook wel. En dat is wel een van de dingen waar ze ook over nadenken. Dat ze gewoon meer... Ja, ze verkopen nu nog geen advertenties bijvoorbeeld. Maar vorig kwartaal hebben ze wel gezegd van, ja, dat moeten we misschien toch maar doen. Dat we bijvoorbeeld een goedkoper abonnement gaan aanbieden. En daar dan moet je wel advertenties bekijken.
Maar hebben ze dat nog nodig als ze al deze product placement kunnen doen? Want dat slaat gewoon aan. Dat zien we in de hitlijsten.
Ja. Nou, ik denk dat ze het wel nodig hebben, want Wall Street eist gewoon veel van Netflix. ze zijn gedaald, maar ze zijn nog altijd de grootste. 220 miljoen abonnees wereldwijd, volgens mij. En als ze dan iets hebben wat iedereen echt wil zien, dan komen al die mensen er ook wel naartoe. En nu is de vraag, willen ze ook blijven? Ja, want dat is de vraag.
Ewart.
Ja, de CEO van Netflix heeft wel eens gezegd dat hij voor dat soort dingen heel erg kijkt naar Epic Games. En met name naar Fortnite. Want Fortnite is echt een smeltkroes van allerlei soorten intellectueel eigendom. Wat daar allemaal een plekje krijgt dwars door elkaar zonder dat het een zootje wordt.
Ja.
En hij heeft dus ook wel eens gezegd van ik concurreer niet met televisie, ik concurreer niet met andere media, ik concurreer met Epic.
Ja, nou ja, die smeltkroes van IP's, dat is natuurlijk hartstikke waardevol. Daar is Netflix sowieso koningin, als we dan kijken naar wat ze nog meer zouden kunnen gaan doen. Hè. Bedoel, we hebben Stranger Things dus, we hebben Bridgerton net al genoemd. Ze hebben natuurlijk een heleboel Netflix originals. Wat kunnen ze nou doen om vooral hun eigen IP's nog meer naar de voorgrond te trekken en daarmee in ieder geval toch weer in het positieve te blijven, denk je?
Ja, ik denk dat ze gewoon ook wel vertrouwen moeten hebben in hun makers. Dat ze gewoon voldoende vrijheid blijven geven. Want bijvoorbeeld de grootste hit van vorig jaar, Squid Game, kwam uit Zuid-Korea. Niemand zag
was aangekocht, hè?
Ja, was aangekocht. Dus niemand zag dat eigenlijk aankomen. Er werd ook amper reclame voor gemaakt. En opeens, dat raakte een snaar. Want dat werd een sensatie. En ook dankzij social media ging het helemaal los. Maar dat is ook zoiets van... Ja, dat was een originele serie. Dat was niet zo van... vanuit het algoritme bedacht bijvoorbeeld. Want dat is de kritiek wel eens op Netflix. Van ze kijken zo naar die cijfers van wat mensen leuk vinden. Wanneer haken ze af. Dat ze soms niet al te origineel meer durven zijn. En ik denk dat ze gewoon die risico's moeten blijven nemen.
Ja.
Maar goed, aan de andere kant. Ja, het is een commercieel bedrijf. En dat heb je vaak met Stranger Things. Is een soort blockbuster zoals je vroeger blockbuster films had.
Ja.
Ja, je had natuurlijk ook de films die altijd maar doorgingen. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, noem maar op.
Ja.
En dat is een beetje de balans die je moet houden. Van dat je de crowdpleasers hebt. Maar ook gewoon originele, spannende dingen blijven maken. Waardoor mensen inderdaad erover blijven praten. En dat je die gratis reclame krijgt. Bijvoorbeeld op social media. Wat bij een serie als Stranger Things gewoon heel goed gaat. Maar ja, dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Ik denk, maar uiteindelijk gaat het allemaal om de content, hoe goed die content in elkaar steekt.
Ja, nou ja, over bekende franchises en daar alsmaar mee doorgaan gesproken. Star Wars dan, of beter gezegd de spin-off, de serie Obi-Wan Kenobi. Zeker 5 jaar in ontwikkeling geweest. En dan ook weer even een apotheose momentje, want afgelopen vrijdag dus gelanceerd. Nadat Star Wars fans de afgelopen jaren eigenlijk misschien niet heel happy waren met wat er in de bioscoop te zien was, met de films en ook de series. Een beetje gemengde reacties met The Mandalorian en vooral de Book of Boba Fett. Maar Obi-Wan Kenobi, nu ook al de grootste kijkcijferhit voor Disney Plus ooit. Hoe belangrijk is de Star Wars IP nog voor Disney, Thijs?
Ik denk dat het heel belangrijk is. Misschien hun allerbelangrijkste is natuurlijk Marvel. Dat zijn de superheldenfilms, de Iron Man's, de Black Panthers, noem maar op. Die doen het ook heel goed in de bioscoop nog. Maar Star Wars heeft ook gewoon een gigantische fanschare die heel fanatiek is en die gewoon de ene naar de andere serie wil zien. En wat wel lastig is, inderdaad, je zei, die films die zijn wat minder ontvangen. En
ja.
Die series ook van, ja, het zijn ook hele kritische fans die er zijn. En die zijn niet altijd even blij. Maar ik denk, ja, zo'n Obi-Wan, dat is dan een iconisch karakter uit eerdere films. En Ewan McGregor, een hele grote acteur, die keert dan terug in die rol. Het ziet er wel heel mooi uit. En het is heel belangrijk, want daar verkopen ze ook weer andere dingen op. Daardoor gaan ze mensen ook naar de pretparken.
En het is een stukje cultureel erfgoed, hè? Ja. Al meerdere, nee, bedoel, Stranger Things heb je over generatie overstijgend. Star Wars ook. Ewart, kijk jou aan, Star Wars fan?
Ja, heel
nog steeds?
Erg. Ja. Ik heb ook van die Lego-schepen van Star Wars heb ik zeg maar in mijn werkkamer staan.
Kijk,
goed,
dat zegt genoeg.
Dat mag je niet verder vertellen.
Ja, heel Nederland heeft nu gehoord.
Oh ja. Dus, maar wat ik heel gaaf vond, is precies wat jij zei. Die eerste 3 films zijn natuurlijk matig ontvangen. En ook aan sommige, met name Hayden Christensen, hing heel erg een negatieve zweem zeg maar, aan zijn prestatie in die films. Maar als ik nu zie zeg maar, hoe ze dat hebben weten om te draaien en hoe die man op het podium is gehesen en hoe die eigenlijk in die films leunen en gewoon dat gewoon pakken en ermee doorgaan, vind ik eigenlijk heel knap. En ze hebben volgens mij dat ook helemaal omgedraaid. En je zal zien dat die man een enorme kickstart van de rest van zijn carrière gaat krijgen.
Ja, nou moeten we even een beetje uitzoomen. De bigger picture, streamingplatforms, Netflix en Disney Plus, dan hebben we 2 van de grootste. We hebben natuurlijk ook nog Amazon Prime, HBO Max. Heel even voordat we daar iets dieper op ingaan. Leidt die strijd nu echt op omdat ze met allemaal grote releases komen? Of is dat gewoon toeval? Komen we in een nieuwe fase in die streamingoorlog, denk je?
Ja, we zitten wel echt in een fase van er zijn nu heel veel diensten bijgekomen. En iedereen probeert gewoon zijn eigen plekje te veroveren. En dat moet dan gebeuren met steeds duurdere series, steeds grotere series met herkenbare namen inderdaad. Want je noemt Amazon, die komt bijvoorbeeld met een nieuwe serie gebaseerd op Lord of the Rings.
Ja.
Gigantische hit qua in de bioscoop.
Duurste ooit gemaakt volgens mij, bijna een half miljard.
Ja, duurste alle tijden. En ook daar zijn er best wel kritische fans. Dus het is ook gevaarlijk. Van ja, als je dan dingen fout doet, dan kan het ook snel voorbij zijn. En dan ben je opeens een half miljard ben je kwijt. Ja, en je hebt ook HBO nog met Game of Thrones. Ook zo'n gigantische spektakelserie. Het is wel een beetje van iedereen vecht tegen elkaar op. En nu is de vraag van hoeveel geld kun je er nog tegen aansmijten? En zijn er genoeg mensen die al die diensten willen nemen?
Dat is, en de vraag is wat voor nieuws ga je doen? We hebben in Nederland dit jaar kennis gemaakt met Viaplay. Zet heel erg in op live sport, Formule 1 vooral. Volgens recente geruchten zou ook Netflix gaan onderzoeken of ze iets met live content willen gaan doen. En welke wapens kunnen die platforms nog meer inzetten om die strijd om de huiskamers te winnen?
Ja, inderdaad. Netflix probeert gewoon alles voor iedereen te zijn. En ik denk dat je gewoon je eigen niche moet vinden nu. Gewoon je eigen unique selling point. Want iedereen kan zeggen, we hebben toffe series en we hebben dit en dat. Daarin vind ik voor bijvoorbeeld Videoland in Nederland best wel die heeft een knappe positie eigenlijk gekregen. Want die hebben veel Nederlands product.
Opgebokst tegen de Amerikaanse
tegen de Amerikanen. Ja. Mokro Mafia bijvoorbeeld. Gemixt met een beetje, ja, ik hou er zelf niet zo van, maar een beetje trashy reality. Maar wel, ja, daar houden mensen ook wel van.
Ja.
Dus zulke dingen moet je gewoon doen. Want ja, je moet gewoon opvallen.
Ja.
En ja, ook zo Netflix, die was een tijdje gewoon de enige. En dan werd het bijna gezien als een soort Spotify onder de streamingdiensten van alles onder één dak. Maar dat is niet meer zo.
Nee. Ik heb even geteld. We hebben nu in Nederland 13 middelgrote tot grote streamingsdiensten. De markt zal op een gegeven moment ook gaan consolideren. Maar jij bent hier natuurlijk eigenlijk elke dag mee bezig. Hebt hier ook onderzoek naar gedaan voor NRC. Nog even tot slot. Waar hebben de mensen in Nederland nou het meeste behoefte aan als het gaat om streamingplatforms?
Nou, eigenlijk, ja, dat verschilt heel erg, hoor. Maar de NRC-lezer gaf wel gewoon aan, die willen gewoon de kwaliteitsseries, die willen gewoon goede dingen kijken.
Mm-hmm.
Ik denk dat wat ze wel willen is gewoon ook alles kunnen kijken. Dus
One-stop shop.
En daarom heb je bijvoorbeeld heel veel mensen die paswoorden delen, accounts delen. En ik denk dat ze ook gewoon, ze willen het overzichtelijk. Ze willen eigenlijk niet, we hadden het hier voor de uitzending een beetje over, van het wordt bijna alsof het weer een beetje ouderwets kabels en kabel-tv wordt. Dat je heel veel zenders hebt, dat je moet gaan zappen om iets interessants te zien. En ik denk dat mensen dat niet willen. Die willen het overzichtelijk hebben. Die willen gewoon, waar kan ik mijn serie zien? Of waar kan ik mijn sportwedstrijd zien? En niet te veel opties.
Ja. Precies, zo gaan we toch weer een beetje terug in de tijd. Minder kanalen. Dankjewel, Thijs Grik van NRC. Straks gaan we in BNR Digitaal bespreken hoe goed computers onze gesproken tekst nu wel of niet kunnen uittikken. En we praten over een doorbraak in de ontwikkeling van het quantum internet. Notabene in ons eigen Delft. Dat hoor je hier zometeen.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Straks gaan we het hebben over een wereldprimeur vanuit Delft bij Q-Tech. Het is onderzoekers daar namelijk gelukt om informatie over een kwantumnetwerk te teleporteren. Maar nu eerst.
Laat mij maar even.
Met vandaag in de studio collega Stijn Goossens, als redacteur verantwoordelijk voor eye-openers bij BNR. En nu voor het eerst ook zelf achter de microfoon.
Ja.
Welkom in de studio, Stijn.
Hi, Joe.
Goed dat je er bent. Jij wilt het vandaag over speech-to-text technology hebben. Oftewel programma's die gesproken tekst omzetten in geschreven tekst. Waarom moeten we daarover praten volgens jou?
Nou, dat klopt. Ik zit er op dit moment middenin. Want ik ben, naast dat ik redacteur ben voor eye-openers, ook nog een master aan het doen voor journalistiek. En daarvoor doe ik nu mijn scriptie. En dan moet ik 15 interviews doen met mensen van allemaal een uur. Dat is 15 uur aan audiomateriaal, wat ik ook nog eens moet transcriberen. Nou, dat wil ik dus niet met mijn handen doen, want dan ben je eeuwig bezig. Dus ik ben op zoek gegaan naar het perfecte programma om daar mij bij te helpen.
Mm-hmm.
En dan merk je dat er enorm veel programma's zijn die zeggen dat ze dat kunnen.
Ja.
Maar niet alles werkt even goed.
Heb je er veel verschillende geprobeerd dus?
Nou, ik heb vooral onderzoek gedaan, want het kost ook geld om het proberen. Uiteindelijk ben ik wel bij een aantal programma's uitgekomen. En ben ik erachter gekomen dat voor het Nederlands het nog niet altijd even goed is. En volgens mij is dat in het Engels toch wel wat beter.
Ja, nou ja, jij bent dus inmiddels een expert geworden als je je zo hebt ingelezen. Wat is een beetje de algemene staat van deze technologie?
Nou, het werkt best goed, hoor. Het verrast me af en toe onwijs wat er allemaal uitkomt. Ook in de Nederlandse taal. Weet je, als je kijkt naar YouTube bijvoorbeeld, ondertiteling. In het Engels is dat fantastisch al. Google en Apple zijn daar al heel erg ver mee. Die hebben natuurlijk ook die slimme assistenten, waar die technologie ook al bij gebruikt wordt. Die moeten stemmen kunnen herkennen. Maar de Nederlandse technologie is, of de Nederlandse taal is gewoon heel anders. Mm-hmm. En dan merk je toch dat ook de technologie op het gebied van speech-to-text daar nog best wel wat moeite mee heeft.
Ja. Ewart, maken jullie hier wel eens gebruik van bij DVD of andere instanties waar je bij betrokken bent?
Ja, zeker. Want als je dingen maakt en als je diensten ontwikkelt, dan moet je ook altijd aan je klanten vragen waar zij op zitten te wachten. En daarvoor doe je uitgebreide interviews. Je vergeet daar heel makkelijk wat mee. Dus dat transcriberen, dat zit bijvoorbeeld ook in dingen als Zoom en Teams. Zijn dat opties.
Ingebakken eigenlijk.
Ingebakken of als extraatje. Bij Microsoft moet je extra voor betalen natuurlijk. En ja. Dat weet jij beter dan ik, denk ik, Stijn. Maar inderdaad, die werken niet altijd even goed. En dat heeft ook te maken met name als je het als je gewoon een clean opname hebt, denk ik dat het voor het algoritme makkelijker is dan wanneer je het over een Teams meeting opneemt. Dus ik ben er best in geïnteresseerd wat jouw bevindingen daarvan zijn.
Nou Stijn, wat gebruik jij nu zelf dan?
Ja, ik ben uiteindelijk uitgekomen bij het programma Trint. Dat wordt in de media ook al wel vaker gebruikt om ondertitelingen te maken, onder andere.
Bij series en zo? Of?
Voor programma's inderdaad.
Okay.
Maar ja, dan moet je er uiteindelijk handmatig nog doorheen. Maar dat heeft het programma best wel goed voor elkaar. En ik heb mijn interviews met mijn telefoon gewoon opgenomen. Dus ik kom uit op een uur aan audiomateriaal. Dat kan je daar gewoon uploaden. En dan maakt hij daarin, een kwartiertje, 20 minuten, maakt hij daar een Word-document van wat je online gewoon kan transcriberen. En als je dan naar het document kijkt, dan heeft hij daar de tekst in gezet. Daar staat ook bij, dit is spreker 1, dit is spreker 1. Kan je de namen aanpassen. En op het moment dat je dan op play drukt, dan zie je ook de tekst langzaam meelopen. Dus je kan gewoon meelezen met wat je hoort.
Ja.
Dat is ideaal.
Ja.
Maar wat ik merk is, dat programma is echt niet gemaakt voor de Nederlandse taal nog.
Okay.
Dus hij pakt alle utjes mee, dus die moet je er zelf uithalen. Je hoort mij nu al zeggen.
Ja. Dan heeft het algoritme dan weer een field day aan om dat allemaal goed te
precies.
doen.
De transcriptie heeft ook nog wel moeite met interpunctie. En ik heb bijvoorbeeld, om het te testen, eventjes de opname van vorige week
van BNR Digitaal.
Ja. Heb ik erin gegooid.
Ja.
Nou, dat is een vrij clean opname, zoals je al zei.
Ja.
Nou, daar heeft hij nog wel wat moeite mee, hoor.
Nou ja, zal ik het even oplezen? Want toevallig had je me natuurlijk vooraf al gestuurd. Ik vind het resultaat interessant. Ik citeer even wat ik volgens jouw software die je gebruikt zou hebben gezegd.
Onbewerkt.
Ja, onbewerkt. Welkom bij BNR Digitaal. Ook mensen uit reality is terug van weg geweest. Nou, daar gaan we gelijk al, want daar moest staan augmented reality is terug van weg geweest. Anderzijds, verderop hadden we het over durfinvesteerders zoals Andreessen Horowitz, die pakt die perfect op. Dus misschien ook omdat zo'n partij wel eens wat met dat soort technologie van doen heeft gehad door de jaren heen. Wat viel jou verder op aan die transcriptie van ons programma van vorige week?
Nou, hij doet het heel goed met stemmen van elkaar scheiden. Dus hij geeft al heel goed aan, dit is spreker 1, dit is spreker 2. En daar zitten eigenlijk bijna geen fouten in. Wat ik wel interessant vind, is dat hij soms denkt hij dat het laatste woord van wat jij gezegd hebt is het eerste woord van wat de volgende persoon zegt.
Mm-hmm.
Ja, dat is, daar moet je handmatig dus heel veel in aanpassen. En inderdaad, dat soort namen, ook van andere bedrijven, dat doet hij echt opvallend goed. Verder, zoals ik al net al zei, die utjes, daar erger ik me echt enorm van aan. Dus ik heb gisteren toevallig een tip gekregen van een vriend van mij.
Ja.
Over een Nederlands transcriptiebedrijf. Die zijn heel jong, het zijn Delftse studenten, twee studenten. Okay. Die hebben het afgelopen jaar een eigen tool ontwikkeld online. Dat heet audiotranscript.nl.
Ja.
Heel simpele website, je uploadt daar je bestandje. En het is ook nog eens een stuk goedkoper. Want Trint kost €65 per maand om te gebruiken. Dan kan je wel oneindig transcriberen. Nou, bij dit tooltje van de Nederlandse jongens ben je voor €2 al 2 uur aan materiaal aan het transcriberen. En die doen dat onwijs goed.
Ja.
Die hebben alle utjes halen eruit. Komen hele mooie volzinnen uit. Dus ik ben nu eigenlijk al overgestapt naar die Nederlandse tool.
Ja.
Die is kost me een stuk minder geld. En uiteindelijk ben ik denk ik een uur minder kwijt aan het herstellen van het bestand.
Het is gewoon beter resultaat eigenlijk.
Enorm beter, ja.
Dus nu hebben we wel iemand die nogal begaan is met kwetsbaarheden en cyberveiligheid in de studio. Dus de vraag die ik namens ons allebei wil stellen: heb je ook uitgezocht of je audiobestanden een beetje veilig staan als jij zegt, ik moet het uploaden?
Ja, dat is dus wel de vraag inderdaad.
Ja.
Nee, dat heb ik niet gedaan. En dat is eigenlijk wel belangrijk. Kijk, ik doe een wetenschappelijk onderzoek. Ik heb interviews gehouden met 15 mensen die dat ook vertrouwd doen. Dus het is wel belangrijk dat je daar goed mee bezig bent. Waar gaan we audiobestanden heen? Welke server komen die te staan?
Ja.
Dat geldt ook voor de grote partijen. Trint is een vrij groot bedrijf. Ook Amberscript in Nederland heb je. Het is best belangrijk dat je, ja, dat je weet waar dat terecht komt. Overigens, bij dit kleine partijtje, die hebben heel mooi een linkje. Daar kan je meteen je bestand, nadat het getranscribeerd is, verwijderen van de server.
Okay, dat
gebeurt, is de vraag, maar ze bieden het wel aan.
De optie is wel. Zijn dit software aanbieders met veel risico, Ewart? Hebben jullie daar enige kijk op? Of kun je dit met een goed gevoel gebruiken?
Oh jeetje, nou, ik zou zeggen, dat hangt helemaal van je dataclassificatie af. Hè? Ja. Dus als jij daar...
Even het verschil zoals Stijn, de student / journalist versus grote bedrijven natuurlijk. Ja. Hoe moet je dat taxeren in beide omstandigheden, zou ik maar zeggen?
Nou ja, normaal zou je... Kijk, als je publieke informatie... dat zou je kunnen transcriberen. En het publiek is alles, zeg maar, waarvan jij bereid bent... als het publiek wordt, dat geen probleem is voor jou... als individu of als organisatie. En als het vertrouwelijk of confidential... of NATO Cosmic Top Secret is... dan zou ik het niet doen.
Maar dat soort instanties die op zo'n topgeheim werken... of misschien niet topgeheim, maar toch een bepaalde mate van klassificatie... die gebruiken dan ook wel een heel ander soort tools... waar ze flink voor afrekenen, stel ik me zo voor. Dat zijn de softwarepakketjes waar Stijn en ik bij gaan.
Nee, absoluut. Die knippen daar al. Dat doen ze helemaal niet. Hè? Ja. Dus die zetten daar desnoods liever nog twee personen tegenaan... die dat gewoon
blijven intypen.
Ja hoor. Ja. Want dat, daarvan, daar kan je zeker screenings op loslaten op die mensen... en daarvan weet je dat ze een bepaalde integriteit hebben.
Ja, nee, dat is... Stijn, we kunnen natuurlijk allerlei toepassingen bedenken. Natuurlijk jouw onderzoek, hè, voor journalisten is sowieso handig, voor psychologen. Ja. Kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld communicatie met voice WhatsAppjes. Ja. Dat het ook handig voor is. Gaan we dat daar ook zien volgens wat jij een beetje hebt bekeken?
Nou, ik verwacht wel dat bijvoorbeeld WhatsApp inderdaad, als jij een voice memo stuurt, dat jij op een gegeven moment daar gewoon een automatische transcriptie van kan krijgen.
Ja.
Maar ook bij ons bij BNR, wij maken een podcast onder andere. Hoe mooi zou het zijn als die automatisch getranscribeerd zijn, waardoor ze super makkelijk te doorzoeken zijn.
Ja.
Misschien gebeurt het wel al. Ik denk dat dat echt wel de toekomst wordt.
Ja.
En Google en Apple zijn op dit moment ook echt actief bezig met deze technologie. Google heeft bijvoorbeeld een bril, een augmented reality bril... die automatisch een vertaling maakt van wat de ander zegt.
Dat die hebben ze onlangs getoond in de demonstratie.
Bij Google I.O.
Ja.
Dus ik zie dat daar wel heel veel potentie ligt. Maar de taalherkenning mag van mij nog wel een klein stukje beter.
Ja, in ieder geval in het Nederlands, maar dus ook in het Engels nog wel.
Ja. Op YouTube is het ook nog niet allemaal ideaal.
Nee, precies. Dankjewel, Stijn Goossens. Blijf er nog even bij.
Jo van Buurik.
Want teleportatie behoorde voorheen tot het domein van Star Wars... en andere science-fiction-series, zoals nu te zien op streamingplatforms. Hoorde je hier ook in BNR Digitaal. Maar nu kan dat ook echt. Tenminste, dat is onderzoekers van Q-Tech in Delft gelukt. Het teleporteren van informatie in een netwerk van 3 quantumcomputers. En dat is een wereldprimeur. Op afstand, nu bij ons, via een tussen aanhalingstekens ouderwetse internetverbinding, is Hans Beukers, onderzoeker bij Q-Tech. Welkom Hans in BNR Digitaal.
Goedemiddag.
Voor we het over jullie doorbraak gaan hebben, kun je ons nog even kort en helder uitleggen wat quantum computing ook weer is?
Ja, dus eigenlijk is quantum computing is ingezoomd, maar wat we nu kunnen de laatste 10 jaar, 20 jaar, is dat we steeds beter worden in de natuur op het allerkleinste niveau aansturen. Dus wat we nu doen is individuele deeltjes, de kleinste bouwstenen van de natuur, hebben we onder de knie eigenlijk. En wat we daarmee proberen te doen is informatie te verwerken. En als je dat doet op een manier van een computer, dan krijg je een quantumcomputer. En de belofte is dat die bepaalde problemen veel beter kan uitrekenen dan onze huidige computers. En als je dat over afstand verzendt, dan heb je een quantumnetwerk. En dat is eigenlijk waar wij dus aan werken.
Ja. En wat gaat die quantumcomputing ons als gebruikers in de toekomst wel brengen?
Ja, dus de quantumcomputer aan zich is een computer die kan rekenen met qubits. En qubits zijn net iets anders dan de normale manier waarop informatie wordt opgeslagen. Normale computers werken met nulletjes en eentjes. En onze chips kunnen werken met nulletjes of met qubits. En die kunnen nulletjes en eentjes tegelijkertijd zijn. Dus daar heb je eigenlijk veel meer mogelijkheden. En dat kan resulteren in veel grotere rekenkracht. En een van de beloftes daarvan is dat je dingen beter kan doorrekenen. Bijvoorbeeld het ontwerp van medicijnen. Als je weet hoe je medicijn eruit moet zien, is het nu heel lastig om de goede bouwstenen daarvan aan elkaar te knopen om een medicijn te maken. Maar we hopen dus dan dat een quantumcomputer dat veel beter kan uitrekenen, dat je dus bijvoorbeeld nieuwe medicijnen kan ontwikkelen.
Ja, en is daarbij ook iets te zeggen over dat die gegevens beter beschermd zijn? Of is dat alleen uitgebreider?
Nou, ik denk dat we daarbij dus de stap maken naar een quantum netwerk of een quantum internet, zoals we dat voor ons zien. Dus een quantum computer is eigenlijk op één plek en die kan berekeningen uitvoeren. En bij een quantum internet hebben we dus 2 kleine quantum computertjes, of in ons geval hebben we er 3 aan elkaar verbonden met een kwantumverbinding. En wat je met zo'n kwantumnetwerk kan doen, is dat je informatie kan overzenden, die qubits, maar dan op een volledig veilige methode. Dus op met de huidige technologie, hoe het internet werkt, is dat we een wiskundig puzzeltje gebruiken om onze informatie te versleutelen. En dat puzzeltje is zo moeilijk dat niemand het kan kraken als het goed is. Maar wat wij kunnen doen, is dat we het versleutelen in de natuurkunde en dat niemand het kan afluisteren. Dus je hebt een hele grote privacy als je zo'n quantum netwerk zou gebruiken.
Nou, Ewart van DVD, dat moet jullie als muziek in de oren klinken. De kwetsbaarheden zijn gewoon weg straks met quantum. Kijken jullie er ook al naar?
Nou ja, heb ik wel eens een boek gelezen, omdat ik weet waar het over vind dat ik moet weten waar het over gaat. Dus de theorie is trouwens heel moeilijk en ik durf niet te beweren dat ik het helemaal snap. Maar theoretisch gezien is inderdaad bij transport, zeg maar, is de behoefte aan cryptografie, die verdwijnt daar. Hè, omdat je in staat kan manipuleren op afstand. Maar dat gezegd hebbende, wij in de wereld hebben altijd onze problemen met onze legacy systemen. Ja. Dus we gaan niet allemaal van dag A op dag B gaan we over op quantum computers. Dat betekent dus dat er een heleboel normale computers nog in het quantum tijdperk nog gewoon hun werk zullen moeten doen.
Eigenlijk hetzelfde wat je nu ziet met auto's die wij besturen en straks een zelfrijdende auto. En dat moet gecombineerd worden op de wegen.
Ja, en daar ga je dan de problemen mee krijgen. En dat weet denk ik de meneer van Q-Tech veel beter dan ik, is dat bijvoorbeeld ook de reguliere, de gangbare cryptografie, dat wordt een compleet drama, zeg maar, als quantum computing beter en sneller wordt.
Ja, nou Hans, jullie zijn hier al een tijdje mee bezig, onderzoeken naar het quantum internet. Wat denk je ervan? Wat is het perspectief daarmee?
Ja, dus wat we eigenlijk nu hebben gedaan, is dat we een klein netwerk hebben gebouwd, dus van 3 knooppunten. En dat we daar in die quantum informatie hebben verstuurd. En wat we vorig jaar hebben laten zien is dat we dat netwerk konden bouwen. En dan hebben wij hier in Delft, in de kelders van het universiteitsgebouw, hebben het eerste kwantumnetwerk ter wereld staan. En wat we dit jaar hebben gedaan is dus die informatie over dat netwerk verstuurd met behulp van die teleportatie. Dus het verdwijnt aan 1 punt en het komt op het andere punt komt het weer naar boven.
Ja.
En hoe we dat voor ons zien, dat in de toekomst verder gaat groeien, is dat we het uit het lab willen gaan krijgen. En in de werkelijkheid buiten het lab bouwen. Dus bijvoorbeeld met gebruik van telecomfibers, van glasvezelkabels die er al liggen van KPN, willen we verstrengeling gaan maken tussen Delft en Den Haag.
Ja.
Om ook te testen dat netwerk wat we nu in het lab hebben staan, of we dat ook in de echte wereld kunnen bouwen.
Ja, en wat zijn daarbij dan de grootste uitdagingen? Want ik snap dat je het op deze manier iets meer toegepast in de praktijk wil krijgen. In ieder geval met de volgende stap van je onderzoek. Waar verwacht je dan vooral tegenaan te gaan lopen?
Nou, wat de grote uitdaging nu is, is dat we staan echt in de eerste fase van het onderzoek. En de grootste uitdaging is om die kwantumverbinding snel genoeg op gang te brengen. Dus dat kunnen we nu tussen 2 knooppunten kunnen we dat zo 10 keer per seconde. En als we dat met een tussenstation doen, dan is het 1 keer per 90 seconden. En dat moeten we echt op gaan schalen met nieuwe systeempjes die we ook in ons lab aan het onderzoeken zijn, om die snelheid omhoog te krijgen, zodat je met een grotere snelheid die kwantumteleportatie kan bewerkstelligen.
Ja, Stijn. BNR Eyeopeners gaat over toegepaste technologie, vooral ook bij bedrijven. Is het al een keer over quantum gegaan en de mogelijkheden in het veld?
Ja, zeker. We hebben al een keer quantum Qsoft hebben we een keer te gast gehad in de studio. En het lijkt me ook hartstikke leuk om hier nog een keer dieper op in te gaan. Want ik zie hier wel echt een mooie toekomst voor. Het is alleen, het blijft altijd zo ver weg voelen, die quantum mechanica. Het is natuurlijk heel erg ver van je bedshow als je er geen verstand van hebt. Maar je merkt dat, zeker nu met het nieuws, dat er weer een nieuwe informatie echt verzonden is. Ja, dat spreekt gewoon tot de verbeelding. En dat geeft voor veel mensen denk ik ook een gevoel van, nou, we kunnen wel naar veel meer toe dan waar we nu staan.
Ja, nou ja, Hans, wat is daarbij een beetje de roadmap? Want we horen er nu over, we hebben het al vaker over quantum gehad de afgelopen jaren. Wanneer gaan we als samenleving er ook de eerste stapjes van merken, denk je?
Ja, dit is natuurlijk altijd de grote vraag. En ik denk dat een beetje de algemene opvatting is dat het nog wel 10 jaar duurt. Maar hoe lang het precies duurt is denk ik een grote onbekende. omdat het allemaal onderzoek is op de grenzen van wat we kunnen. Dus het is moeilijk te voorspellen hoe snel het precies gaat. Maar wat je wel ziet als je 10 jaar terugkeek, 10 jaar terug konden we de eerste deeltjes die we gebruiken om die informatie op te slaan, konden we zien onder de microscoop. En nu kunnen we al zo'n netwerkje bouwen van 3 van die kwantumknooppunten. Dus ja, het is lastig te voorspellen hoe de toekomst eruit ziet, maar zo'n tijdschaal van meer dan 10 jaar is denk ik wel realistisch.
10 jaar, oké. Okay. Nou, dan duurt het nog een tijdje.
Ja, ik zei meer dan 10 jaar.
Meer dan 10 jaar zelfs, ja, oké. Okay, okay. Nou goed, dus in dat opzicht nog echt wel verre toekomst. Maar goed, dan moeten we ons natuurlijk wel al op voorbereiden. Ewart, krijgen jullie die vraag wel eens van partijen met wie jullie werken? Van nou, moeten we al nadenken over kwantum?
Nou, op zich is dat niet iets waar wij ons mee bezig gaan. Gelukkig mensen zoals Hans zijn daar veel beter in. En ik ben ook super blij dat dat gebeurt. Maar er zijn wel al degelijk heel veel organisaties die organisaties voorbereiden op het tijd van quantum cryptografie. Dat is eigenlijk gewoon de grote. Dat gaat dus om het feit dat die legacy computers die nog oude cryptografie gebruiken, ja, dat die door quantum computers theoretisch gezien bij wijze van spreken in uren gepakt kunnen worden. Yeah. En waar dat nu nog bij wijze van spreken duizenden jaren zou kosten om ze te kraken. Nou ja, dat is gewoon een probleem waar wel veel mensen mee bezig zijn. Ja. Ik ben ook wel benieuwd wat Hans daar zijn visie daarop is.
Nou Hans, is dat zo? Spelen jullie met vuur, zo gezegd?
Nou, dus inderdaad, er zijn bepaalde versleutelingen die we gebruiken die door een goede grote kwantumcomputer zo gekraakt zouden kunnen worden. En daarom zijn veel bedrijven aan het onderzoeken of ze, dat heet dan post quantum cryptografie. Yeah. Dus of er normale versleutelingsmethodes zijn die resistent zijn tegen een quantumcomputer. En die zijn er ook, maar dat is een actief onderzoeksveld. Yeah. En ik denk wat het gave is eigenlijk dat ons quantumnetwerk dus op deze schaal nog niet, maar stel dat wordt een groot quantum internet, dat je juist het quantumnetwerk kan gebruiken om die informatie inherent veilig over te zenden. En dat je kan bewijzen dat er geen methode is om dat af te luisteren. Dus het is ook niet zo dat er dan een nieuwe truc gevonden kan worden, maar je versleutelt echt je informatie in de natuur. En daardoor is het niet af te luisteren.
Ja, en dan is het, stel ik me voor, op een gegeven moment de bedoeling dat dit de norm wordt als we die technologie allemaal gaan gebruiken. Misschien zelfs ook al zonder dat we het doorhebben. Zijn er techbedrijven, techreuzen of juist middelgrote of kleine spelers die hier ook actief bezig zijn? Want jullie zijn onderzoekers, maar ik kan me voorstellen dat er ook al actief wordt nagedacht over commerciële toepassingen.
Ja, dus er zijn al commerciële toepassingen over die kwantumcryptografie, al zijn dat nog wel beperkte systemen en dan niet in een netwerksysteem, maar als een directe link. Dus dat zijn al eigenlijk, maar dat staat allemaal nog ook in de kinderschoenen. En dan heb je eigenlijk de grote techreuzen als IBM, Google, Microsoft, Intel, die werken aan quantumcomputers. Maar deze quantumcomputers zijn ook nog niet op een schaal waarbij je de cryptografie zou kunnen kraken. Ja. Dus ja, er zijn al de eerste bedrijven zijn er echt al mee bezig, maar het heeft nog niet echt een scale-up gehad.
Nee, precies. Nou goed, alle reden om het te blijven volgen, ook met jou. Dank voor nu, Hans Beukers van Q-Tech. En ook dank aan mijn andere gasten vandaag in BNR Digitaal. Mijn co-host Ewart Driehuis van DIVD onder meer. En C-Cert Global, zo zeg ik het alweer goed, hè?
Goed zo.
Goed zo. En natuurlijk BNR's tech-collega Stijn Goossens. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook andere podcasts over technologie, zoals de Tech Update, waarin we je 2 maal per dag het laatste technieuws brengen. Ook BNR Eye-Openers, gemaakt door Stijn hier en Nina van der Dungen. En All in the Game, waarin we je vertellen wat er speelt in de wereld van videogames. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik tot volgende week. Dag.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.